Test. 1, 2, test.
Ja, hij doet nog steeds.
Hij doet nog steeds.
Waar komt dat vandaan?
Nu? Test. Heb je hem nou nog steeds?
Ja, nu nog steeds. Het is niet het echt niet verstaanbaar is, hoor, maar.
Ja, hallo. Ik ben Jan en ik kan er helemaal niks van.
Ja, je hoort het wel.
Je hoort het wel, hè? Test. Hoor je mij? En hoor je nou nog steeds die gekke echo erop?
De zaal hoor ik nog goed, maar hier hoor ik nog een gekke echo. Ja.
Hallo Bennet, hoor je mij? Heb je nou nog... Hij is nu weg. Nou, dan komt hij toch uit OBS vandaan. Test 1, 2, 1, 2, test, 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 test. Hoor je hem weer?
Ja, ik hoor hem wel.
Oké. Ja. Nee, het lijkt wel of het iets te maken heeft vanmorgen met het weergave van het kinderkoor. Is er daar dan misschien iets veranderd of zo? Want het gekke is, vanmorgen tot einde dienst... heb ik het in principe niet gehoord. Ja, ik moet wel zeggen, vanmorgen had Simon zei ook van ja, er zit een hele nare galm op. Maar ik hoorde op de livestream, hoor ik die galm dus niet terug. Want ik zat gewoon live mee te luisteren, dan hoorde ik hem dus weer niet. Maar het kan zijn dat hij dus ook al dit heeft gehoord, wat je nu hoort. Dus in principe, USB-kastje. Nee, je gaat vanaf de tafel ga je naar de Jupiter toe. En de Jupiter stuurt zijn signaal naar jouw livestream toe. Maar de grap is, je hebt natuurlijk op de Jupiter heb je een input voor je tafel. En daar zit die gekke echo op. Maar hij zit dus ook hierop. En dit is jouw spraakinstallatie. Dat is dus gewoon een hele andere input op de Jupiter. Dus het komt eigenlijk, ik denk dat het probleem na de Jupiter komt. Hou op. Ik trek echt volle zalen, jongens. Echt waar, hoor. Volle zalen. Dries, kan jij een livestream aanmaken, gewoon privé, dus niet openbaar. Dat we even kunnen luisteren of we het inderdaad op de livestream ook horen. Want misschien gaan we nu zitten zoeken naar iets wat op de livestream niet hoorbaar is. Want vanmorgen heb ik het dus niet gehoord.
moet hem doorzingen naar een andere.
De intro
niet.
Mooie
Ja, ist die niet aan. Hallo. Hallo.
Gaat het lukken, vriend? Goedemiddag allemaal.
Er zijn heel veel jongeren en ook een aantal oudere jongeren. Want we hebben allemaal een jong hart, zo mogen we het ook zeggen. Hartelijk welkom in deze dienst. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het was eigenlijk de bedoeling dat Esther nu het welkom zou doen. Maar ja, die is een weekendje weg. Dus ik doe het namens haar. En zij heeft altijd iets bijzonders. Dat ga ik nu voorlezen. Aan alle jeugd. Op afstand een groet. Zonder dat we elkaar kunnen zien, groet ik jullie. Met zoveel groet als ik in me heb. Zoveel wensen die hopen dat het goed gaat. Bij jullie thuis, in een eigen huis. Kamer, plaats, stek, woning. In jullie gedachtes. Ook al hoef ik ze niet allemaal te weten. Misschien keek je wel eens naar buiten, naar waar je de regen hoorde gieten, tunnels blank liet staan, een nieuw schoon begin misschien. En dat wat we dan allemaal naar de lucht keken, onweer hoorden, het is goed voor de tuin. Dit blad, eigenlijk nauwelijks te zien, komt uit onze tuin. Het is pas verregend, van grond die het allemaal dankbaar op heeft gezogen. Bijna te veel dan ze kon drinken. Haar beker stroomde over. Het is een deel van de groet, een bloemengroet. Maar eigenlijk vooral de herinnering van een groet. Vooral de gedachte aan de bloemen in onze tuin. Afgeleid van dit kleine deel. Zodat we allemaal naar buiten kunnen kijken en ons voor kunnen stellen hoe het in het echt zal zijn. Hartelijke groet. Esther. En wat ze nu vertelt in dit verhaal past gewoon ook heel goed bij waar we het vanmiddag over gaan hebben. Deel zijn van het geheel. Het is slecht zichtbaar, maar het is een prachtig oranje blaadje dat ze mooi in het plastic heeft verpakt. En vanmiddag gaan we hier dus over nadenken dat we met elkaar deel zijn van het geheel. We willen nu met elkaar daar ook over gaan zingen. Niet de macht van wapenen, niet het werk van mensenhanden. En dat wordt gezongen door de band. Zullen we gaan staan en een moment stil worden voor onze God? Met elkaar spreken we het votum uit. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. We gaan weer luisteren naar... als Anke tenminste haar water op heeft. We gaan weer luisteren naar gezang van de band. En zoals jullie gezien hebben, hebben we ook wat aanvulling gekregen. Er zijn wat jongere bandleden bijgekomen en dat is mooi om te zien. Fijn dat jullie erbij zijn.
Ik ben We willen met elkaar bidden en een zegen vragen over deze dienst. Dank u wel, Heere God, dat u ons hier gebracht heeft. We danken u dat we deze middag ook een dienst mogen hebben die speciaal gericht is op de doelgroep jeugd. Maar we danken u dat we met elkaar ook deze dienst mogen beleven. Of we nu hier in de kerk zijn, of dat we meeluisteren via de livestream of de kerktelefoon. En eigenlijk zijn we allemaal jeugd, jongeren. Want we mogen weten dat we door uw zoon ook kinderen van de Vader zijn. En dan blijven we jong. Kinderen van u. Deze dienst gaan we luisteren naar een hele bekende geschiedenis. En we bidden u, wilt u bij ons zijn? Wilt u ons helpen om te luisteren? Wilt u ons helpen bij alle dingen die we hebben te doen ook in deze dienst? Als we zingen, als we muziek maken of als we luisteren. En wilt u ons vooral bewaren voor dat we afgeleid zullen worden? Dat we misschien wel denken dat het een hele bekende geschiedenis is en dat er niet zoveel te leren is. Heere God, wat is het bijzonder. Uw woord is altijd nieuw. En daar vragen we u vanmiddag ook om. Open daarvoor ons hart, zodat we uw woord ook als nieuw zullen ontvangen. Help ons bij alles en bewaart u ons voor de zonde. We vragen u dit in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dan zal nu Tirza een stukje uit de Bijbel lezen. Matteüs 9, vers 1 tot 8.
Ik ga met jullie een stukje lezen uit Matteüs 9. Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: wees gerust, uw zonden worden u vergeven. Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: wat een godslasterlijke taal. Jezus doorzag hun gedachten en zei: waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker te zeggen: uw zonden worden u vergeven, of sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: sta op, pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen van ontzag vervuld en ze loofden God om de macht die hij aan mensen heeft verleend.
Dankjewel. Dit is het woord van de Heere voor deze middag. We gaan met elkaar luisteren naar een lied, een luisterlied, You Will Be Found. De Nederlandse vertaling is er meegekomen met ZOZ. Dit lied gaat over dat je je soms wel eens zomaar verloren kunt voelen. Je ziet duidelijke beelden over dingen die op school kunnen gebeuren. Maar de boodschap van het lied is dat je met elkaar een ander kunt vinden. We gaan er naar luisteren. En dan volgt de preek.
Thank you.
Soms heb je dus van die momenten dat je iemand nodig hebt die jou draagt. En daar hebben we het vanmiddag ook in de preek over. Iemand die jou draagt. Misschien heb je dat ook wel eens. Je hoort een Bijbelverhaal en dat Bijbelverhaal is heel erg bekend. En dan kom je in de kerk en daar gaat dan de preek over. Nou, dat kan vanmiddag ook gebeuren. En eerlijk gezegd is het voor mij van de week ook wel een klein beetje overkomen. Maar om niet in de valkuil te stappen van, nou, die verhalen ken ik wel, over genezing van de verlamden, gaan we de verhalen eerst met elkaar vergelijken. Want het verhaal komt voor in Matteüs, Marcus en Lucas. We gaan ze vergelijken met elkaar en door goed te luisteren, en ik ga zo wat vragen of je een verschil hoort. Je ziet zo meteen op de beamer de schriftlezing nog een keer, maar ik lees hem uit Marcus. En zoek dan maar de verschillen. Toen hij, dat is Jezus, enkele dagen later terugkwam in Capernaum, werd bekend dat hij weer thuis was. Er stroomden zoveel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde hun Gods boodschap. Er werd een verlamde bij hem gebracht, die door 4 mensen gedragen werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, liet ze de verlamde op zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: vriend, uw zonden worden u vergeven. Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: hoe durft hij dat te zeggen? Hij slaat Gods lasterlijke taal uit. Alleen God kan immers zonden vergeven. Jezus had meteen door wat ze dachten en zei: waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker tegen een verlamde te zeggen: uw zonden worden u vergeven? Of: sta op, pak uw bed op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed op en ga naar huis. Meteen stond hij op, pakte zijn bed op en ging weg. Alle die dit zagen stonden versteld en ze loofden God. Zoiets hebben we nog nooit gezien, zeiden ze. Dit is zoals dat het in Marcus staat. Wie van jullie heeft er een verschil gehoord met wat je hier hebt gelezen? En je mag praten, zingen is wat lastiger, maar je mag wel praten. Wat we gelezen hebben. Ja, korter, helder. Ander iets. Constantijn? Ja? De zinnen waren anders in elkaar gezet. Dus Marcus heeft het geschreven, dus die heeft ook wel andere taal gebruikt. Nog iets wat verschillend was. Brent zit te denken. Dat doet hij altijd op catechisatie. Dat is hij ook altijd aan het denken. Dus, meer gesprekken onder elkaar. Dat mensen dus. Dat Jezus met de schriftgeleerden praat. En dat de mensen ook inderdaad zeggen van. Nou, je kunt niet naar binnen. Wilco, heb jij nou wat gehoord? Leest in het gedeelte wat ik net voor heb gelezen veel meer over de vrienden en wat ze doen. Nou, om jullie niet langer in spanning te laten, ik heb een volgende dia. En dan zie je in ieder geval het verschil tussen Matthäus en Marcus en Lucas. Aan de ene kant dus Matthäus en Marcus en Lucas aan de andere kant. Er wordt aan de ene kant gesproken over de eigen stad. Allebei wordt de naam genoemd, Kafarnaüm. Maar heel specifiek bij Marcus en Lucas staat dat hij thuis is. Dus dat de Heer Jezus zijn eigen huis heeft. In Matthäus gaat het over een paar mensen. In Marcus en Lucas gaat het over vier vrienden. In Matthäus wordt het wat subtieler gezegd. Ze probeerden die verlamde bij hem te brengen, bij Jezus te brengen. Maar in Marcus en Lucas staat dat ze tussen de mensen aan het doordringen zijn. Nou, de rest kun je zelf lezen. Er zijn ook dingen die niet in Matthäus staan. Dus inderdaad dat het een soort samenvatting is. En dat is de volgende. Want daar zie je staan, er is een grote menigte. Staat wel in de andere evangelieën, maar niet in Matthäus. Dat de vrienden het dak op gaan. En dat de vrienden het dak openbreken. Dat heeft altijd tot mijn verbeelding gesproken trouwens. Hè, dat zo'n heel dak opengebroken wordt. Hoe kon zo'n huis dan in elkaar blijven staan? Heb je dat wel eens afgevraagd? Wordt een heel dak opengebroken en dat huis stort niet in. Hebben we het vanmiddag niet over, want het staat niet in Matthäus. Ze laten hun vriend aan de voeten van Jezus zakken. Daar lees je ook niks over. In Matthäus komt die vriend wel aan de voeten van Jezus terecht. Dus dat is bijzonder. Waarom is deze vergelijking nou zo belangrijk? Nou, we leren hiermee dat de focus van Matthäus in dit verhaal, dat we dat gelijk te pakken kunnen hebben. En op die focus willen we als eerste letten. En het tweede in het verhaal, het triggerde mij in ieder geval, is dat ene kleine zinnetje bij het zien van hun geloof. En dat is het geloof van die mannen die die verlamden bij Jezus brengen. Bij het zien van hun geloof. In die focus en in dat ene zinnetje ligt de boodschap voor vanmiddag. Oh, Jarek die krijgt slaap. Gaat dat nu hoor? Oké, goed zo. In de vier evangeliën wordt het levensverhaal van de Heer Jezus verteld. Iedere schrijver vertelt zijn verhaal. Maar dan voor een hele speciale doelgroep. En daardoor alleen al verschillen de verhalen van elkaar. Matthäus is een evangelisch schrijver die het vooral voor de Joodse mensen schrijft. En zijn enige doel is dat hij de Joodse mensen wil laten zien dat Jezus echt de Messias is, die God in het Oude Testament heeft beloofd. En Matthäus, die houdt niet van lange verhalen. Meestal focust hij het verhaal gelijk waar het over gaat. En dat is dus ook zo in het verhaal van vanmiddag. De focus van Matthäus is laten zien dat Jezus onze zonden vergeeft. En dat wordt prachtig opgeschreven in dit verhaal. Want Jezus die zegt tegen de verlamde: wees gerust, uw zonden worden u vergeven. Wees gerust is ook zo'n zinnetje dat je alleen bij Matteüs ziet. Niet bang zijn betekent het. Jezus die stelt de verlamde gelijk gerust. Het geeft ook echt rust als je weet dat je zonden vergeven zijn. Maar als je heel eerlijk bent, dan heb je dat al best vaak in de kerk gehoord. Want om zonden vergeven gaat het in een heleboel preken. Het is namelijk de kern van ons geloof. En dan kun je nu ook zomaar ineens de neiging hebben om te stoppen met luisteren. Want je hebt het al zo vaak gehoord. En daarom is het goed dat we het eerst met elkaar hebben over: wat is nu vergeven? Soms kan het wel eens gebeuren dat je iemand zo dwars hebt gezeten dat je flinke ruzie hebt gemaakt met je broer of zus of met een van je ouders. En dat kan dan terecht zijn en dat kan dan niet terecht zijn. Maar het is dan uiteindelijk wel fijn dat het goed komt. En als er jouw onrecht is aangedaan, dan is het fijn als dat recht wordt gezet. Als er vergeven wordt. En ik kan dit mooi illustreren met een mooi verhaal uit Spanje. Een vader en een zoon hebben vreselijke ruzie met elkaar gehad. Het is zo uit de hand gelopen dat de zoon met stoom uit zijn oren van huis is weggegaan. Nou pa, tot nooit weerziens. Maar na een verloop van tijd mist de vader zijn zoon. En daarom schrijft hij in een grote landelijke krant deze advertentie: Pablo, ik wil je graag weerzien. Graag ontmoet ik jou aanstaande dinsdag om 12:00 bij Hotel Montana. Om 12:00 op de dinsdag staat het hele plein voor het hotel vol met Pablo's. Want Pablo is een gewone Spaanse naam. Geen enkele van die Pablo weet welke vader dat geschreven heeft. Maar al deze Pablo's willen vergeving. Al deze Pablo's die willen graag hun vader zien. En je zou dus aan de hand van dit verhaal kunnen zeggen dat vergeving iets is wat wij als mensen nodig hebben. Het is iets moois als het goed is tussen jou en de ander. Hoe komt het anders dat al 25 jaar het familiediner op de televisie is? Nou, dat is helder. Vergeven is een menselijke behoefte. Maar het kan soms ook onmogelijk zijn. Het kan soms ook wel moeilijk zijn. Alleen, hoe zit dat nou met God en onze zonde? Want zo komen we weer terug bij het verhaal van vanmiddag. Want daar draait het in het verhaal om. De zonde van de man worden vergeven door Jezus. Is dat echt het allerbelangrijkste, dat onze zonden worden vergeven? Nou, als we dit verhaal lezen en begrijpen, dan kan ik alleen maar zeggen ja. Onze zonden staan tussen God en ons in. Wacht even, zeg je. Dat moet je even concreet maken. Maar wat is zonde dan precies? En waarom staat zonde nu tussen mij en God in? Nou, om dat goed te kunnen begrijpen wat zonde is en waarom het tussen ons en God in staat, ga ik helemaal terug naar het begin van de Bijbel. Adam en Eva, ze woonden in het paradijs. Dat was een bijzondere plek. Een plek waar God met hen sprak en zij met God spraken. Adam en Eva hoorden zijn stem. Alleen, dan komt er een andere stem in hun leven. De stem van Gods tegenstander, de duivel. En hij vertelt een leugen. Als Adam nou eens zal eten van de boom van het leven, dan zal hij zijn als God. Hij zal weten wat goed en wat kwaad is. En Adam doet wat er tegen hem gezegd wordt. Hij luistert naar die andere stem. En door te eten van die boom ontdekken Adam en Eva wie ze nu echt zijn. Ze willen zijn als God, eigen baas. Ze willen weten wat goed is en wat kwaad is. En dat is nu wat zonde echt is. Eigen baas zijn in je leven. Zelf beslissingen nemen. Eigenlijk leven zonder God. En zo is er een kloof ontstaan tussen God en ons. En dat is echt zonde. En weet je, als je nu Genesis en het Bijbelgedeelte van vanmiddag naast elkaar legt, dan valt iets bijzonders op. Want we horen weer een stem. Adam en Eva hebben geluisterd naar de verkeerde stem. Ze horen Gods stem. God wandelt door de hof in de avondkoelte. En Adam en Eva die verstoppen zich, want ze zijn bang. Gods stem klinkt: Adam, waar ben je? Adam antwoordt: ik was bang, omdat ik zo naakt was. En daarom verstopte ik mij. En God zegt: wie heeft tegen jou gezegd dat je naakt bent? Weet je wat zo opvallend is? We horen helemaal geen boosheid in de stem van God. Maar juist zoekt de Heere God Adam en Eva op. En dat gebeurt nu ook precies in het verhaal van vanmiddag. We horen de stem van Jezus. Wees gerust, wees niet bang. Je zonden worden je vergeven. En zo laat Jezus zien dat hij de Zoon van God is. Hij doet namelijk precies hetzelfde als zijn vader. Dat is toch wel bijzonder, hè? God spreekt tot jou, tot mij, op deze manier. Al vanaf het begin van de Bijbel. Niet bang zijn. Je zonden worden je vergeven. We gaan naar het tweede. En dat is het opvallende in dit verhaal. Want een paar vrienden, een paar mensen, vier vrienden volgens de andere evangeliën, die brengen een verlamde bij Jezus. En dan staat er dat zinnetje: bij het zien van hun geloof. Als je goed leest, lees je niets over het geloof van de verlamde. Daar wordt niks over gezegd. Want geloof, dat is iets van jezelf. Dat is iets persoonlijks tussen jou en God. Geloof wordt door God gegeven. En het is een heel beslissend moment in jouw leven. Het is iets heel moois. Want je geeft jouw leven in de handen van God. Je luistert naar de stem van God. Adam deed het tegenovergestelde. Want hij luisterde naar de andere stem. Geloven in God is luisteren naar Gods stem. We zien hier vanmiddag iets bijzonders gebeuren. Jezus ziet het geloof van de anderen. En dan gaat hij iets doen. In reactie dus op wat de anderen doen in geloof, gaat Jezus iets doen. En ik heb daar even goed over nagedacht. Want wat gebeurt hier nou precies? En hoe meer ik erover nadacht, hoe mooier het werd. Want je zag het net ook in het filmpje. Soms kan geloven echt super moeilijk zijn. Je kan wel twijfelen of God bestaat. Er zijn zoveel vragen in je leven. Hoe kan het nou dat er zoveel onrecht is? Waarom worden mensen gediscrimineerd? Omdat ze een andere huidskleur hebben. Daar kan God toch wel wat aan doen? Of je hebt het lastig omdat je er niet mee zit met je opleiding. Zeker nu in de coronacrisis. Je hebt wat studievertraging opgelopen. Omdat de lessen op jouw instelling niet zo goed waren georganiseerd. Of je kon de concentratie niet opbrengen om elke dag die online lessen te volgen. Nou, dan krijgt je geloof een flinke duw hoor. En het mooie is dat God jou vanmiddag wil bemoedigen met dit verhaal. Het gaat niet om ons sterke geloof. Het gaat niet om een keus die jij voor God maakt. Kijk maar eens wat er gebeurt met die verlamde man. En ook bij die verlamde man zat alles tegen, want hij lag daar maar op het bed, verlamd te zijn. En er waren er ook nog eens mensen die bij hem in huis kwamen en die zeiden van, nou, je zou wel een hele grote zonde hebben gedaan. En zelfs als die geloofde in Jezus, dan kwam die nog niet zomaar bij Jezus. En Jezus kwam ook nog niet zomaar bij hem. Maar gelukkig, deze man wordt niet in zijn hopeloze situatie achtergelaten. Hij heeft namelijk vrienden. En die brengen hem bij Jezus. Mensen brengen bij Jezus. En dan ziet Jezus het geloof van die anderen. Ziet Jezus jouw geloof? Dit verhaal gaat namelijk niet alleen over een verlamde en zijn vrienden. Het gaat ook over ons. Jongeren van de kerk. En dat maakt het verhaal zo dichtbij. En zoals ik al zei, het kan soms heel lastig zijn om te geloven. Je kunt zoveel vragen hebben. En die vragen hoor ik niet alleen bij jullie, maar ook bij andere mensen, bij ouderen en bij jongeren. Maar nu kunnen wij met elkaar iets doen. We kunnen elkaar namelijk dragen in geloof. En weet je, jij kunt je laten dragen in het geloof van de anderen. En daar zijn we nu met elkaar kerk voor. We zien genoeg voorbeelden om ons heen. De afgelopen tijd heb je misschien wel een kaartje gestuurd naar mensen die niet meer uit huis konden komen. Of je hebt boodschappen gedaan voor je opa of voor je oma. Ze konden niet meer naar de supermarkt. En in de kerkdienst kunnen we niet meer zingen. Dat wordt voor ons gedaan. En zo draagt de stem van een ander de lofzang hoog naar de hemel. En op die manier dragen we elkaar in geloof. En eerlijk toegegeven, het lukt niet altijd hoor. Want tijdens de afgelopen periode zijn er ook best wel wat mensen vereenzaamd. Is het stil geworden om hen heen. En het kan ook nog wel eens moeilijk zijn als WWI om met oudere mensen in gesprek te gaan. En dan iets te leren van elkaars geloofsleven. Nou, laat dit verhaal van vanmiddag nou eens een oproep zijn. Kom, doe mee. Breng elkaar jong tot oud bij de voeten van Jezus. En Jezus' reactie op het geloof van die ander is heel bijzonder. Want hij ziet het geloof van die ander en hij vergeeft de zonde van de verlamde. Want dat is het allerbelangrijkste wat die verlamde kan overkomen. Zijn zonden worden vergeven. Anderen brachten hem bij Jezus. Hij ziet hun geloof. Zie je nu hoe belangrijk het is dat we elkaar hebben. Als gemeente, als jongeren van de gemeente. We hebben elkaar nodig. Want waar ontmoet je de anderen in de kerk? Waar ontmoet je de gelovigen dan? Nou, op club, catechisatie, BWI, celgroep. En dat zijn allemaal plekken waar je elkaar ziet en waar je er voor elkaar kunt zijn. Dan kun je praten over je geloof. Of hoe je het moeilijk het vindt om te geloven. En dan bid je met elkaar. En dan lees je uit de Bijbel. En weet je, op deze manier brengen we elkaar bij Jezus. En zo word je ook gebracht bij Jezus. Nou, misschien zeg je wel, wat heb ik hier nu aan? Elkaar brengen bij Jezus is heel belangrijk. Want alleen daar, aan de voeten van Jezus, hoor je zijn stem. En die stem die zegt tegen jou, wees gerust, je zonden worden je vergeven. Wij kunnen nu nog wel in het vliegtuig stappen, naar Israël gaan en naar het huis. Maar het huis waar Jezus is, dat is niet meer hier op de aarde. We kunnen nog wel naar de kerk, al is het niet met zo heel veel. En in de kerk komen we met elkaar aan de voeten van Jezus, want we geloven dat God hier is. We zien hier in de kerk op de preekstoel de afbeelding van het kruis. Het kruis van Jezus, daar draait alles om. Want aan het kruis stierf Jezus voor jou en voor mijn zonde. De zonde van dat je het allemaal zelf wil regelen en zelf wil doen. En in de kerk komen we samen aan de voeten van het kruis. En we horen Jezus' stem. Wees niet bang, je zonden worden je vergeven. Ik kan het nog sterker zeggen. Hier in de kerk hoor je, je zonden zijn vergeven. En daarom, kom, doe mee. Laten we met elkaar, jong en oud, gemeente zijn. Betrokken op elkaar. Elkaar aan de voeten van het kruis brengen. Want dat is de allermooiste plaats. Hoor dan de stem van Jezus die tegen jou en tegen mij zegt. Jouw zonden zijn vergeven. Amen. Harte dienen, dat gaan we zingend luisteren of luisterend zingen. Maakt niet uit.
Goedemiddag allemaal. Ben ik goed te verstaan? Volgens mij wel, hè? Super. Nou, hallo. Fijn om hier weer te zijn in de kerk. Lang geleden. Beter dan achter al die schermen. Ik moet wel zeggen, thuis zit de bank wel beter, maar vooruit. Toch wel weer blij om hier te kunnen zijn. En ik mocht een pitch houden voor WWI. Een pitch, wat is dat nou? Ja, ik dacht gelijk aan pitchen bij honkbal. De bal gooien. Dus ik ga ook even een balletje opgooien naar de gemeente, naar iedereen die hier zit. Grotendeels ook WWI, hartstikke fijn. WWI, jongens. Hoe is dat ook alweer nu met coronatijd? Ja, ik vind het jammer dat het zo is gegaan. We zijn, kunnen elkaar niet meer zien. Ik ben heel blij dat ik ze nu weer zie zonder achter een scherm te zitten. En we hebben het ondertussen wel goed opgepakt. We gaan elke avond als we WWI hebben, gaan we online achter elkaar, met elkaar achter een scherm. Ieder thuis in zijn eigen kamertje. Serieus gezellig met elkaar om en ook met de Bijbel om. En dat is toch, blijft toch wel mooi en blijft toch ook wel wat WWI is. Of het nou thuis is of hier in de kerk. En ook wij zijn aan het kijken van hoe kunnen wij in deze tijd nou gemeente zijn? Hoe kunnen wij daarbij horen? En er werden verschillende dingen voor bedacht. Waaronder het sturen van kaartjes naar gemeenteleden. En ik kreeg ook gewoon hartstikke leuk een kaartje terug. Super bedankt. En we wilden ook heel graag met een van onze activiteiten. Doen we vaak ook het eten bij gemeenteleden. Helaas kon dat nu niet doorgaan. Wat we nu eigenlijk een beetje missen, wat we voelen is, we missen het om gemeente te zijn. En hierbij een kleine oproep eigenlijk om ook eens aan ons te denken of ons aan te spreken als we elkaar weer een keer zien. Hoe is het nou op WWI? Wat doen jullie nou? Voel je vooral vrij. En dan hoop ik dat wij er met z'n allen open voor staan om u daar zoveel mogelijk antwoord op te geven. Voor nu wil ik vragen, neem ons ook een keer mee in gebed. En doen wij dat ook met u. En dan wens ik u nog een hele fijne zondag. Dank u wel.
Dankjewel Lennart voor je woorden. Even een klein inkijkje in het leven van WWI. Online het meeste, hè. Ik heb bij de voorbereiding van deze dienst, heb ik op een zondagavond ook meegedaan een keer. Via Discord. Dat gebruikte mijn zoontje alleen voor het doen van spelletjes. Het liep toch wel aardig gewoon allemaal zo met elkaar. Dat je elkaar op die manier gewoon kon zien en spreken. Dat is mooi. Ik geloof dat er die avond toen ongeveer 14 mensen ingeschakeld waren. En zo hebben we eigenlijk deze dienst een beetje met elkaar voorbereid. De liederen, die zijn jullie aangedragen. Nou, de band had er ook nog een paar in voorraad van de vorige jeugddienst die niet doorging. Dus dat hebben we een beetje samengevoegd. Het Bijbelgedeelte wat jullie hebben aangedragen, daar heb ik een beetje overheen gestapt. En het kwam gewoon omdat ik vorige week of een paar weken terug hoorde ik een... op mijn telefoon hoorde ik een prachtige, een soort bijbelstudie over dit gedeelte. En juist dat je elkaar aan de voeten van de Heer Jezus kunt brengen, dat raakte me zo in mijn hart. En ik dacht van ja, dat wil ik tegen jullie zeggen. Breng elkaar bij Jezus aan zijn voeten. En dat wilde ik vanmiddag ook meegeven. En toen kwam ook nog dat andere erbij, van dat je zonden vergeven zijn. Want, ik ga niet de preek nog een keer overdoen. Maar dit zat op mijn hart en ik denk van, ik wil dat met jullie delen. Misschien niet helemaal wat jullie dachten zo van, laten we het hebben over dat we een lichaam zijn. En dat we met elkaar zo op die manier gemeente van de Heer Jezus mogen zijn. Maar ik hoop dat je dit vanmiddag gewoon mee naar huis neemt. Kijk ook rustig het lied nog eens een keer na wat we hebben laten zien, het luisterlied. Kijk sowieso deze dienst nog maar eens een keertje na, want er zit heel veel in. We willen met elkaar danken en bidden. We willen ook het jeugdwerk, speciaal ook het WWI-werk, bij de Heere God brengen. En we willen God danken ook voor het mooie seizoen wat we toch ondanks alles met elkaar hebben gehad. Zullen we danken en bidden? Aan uw voeten, Heer, is de mooiste en hoogste plaats. En daarom knielen we neer voor u. Want om bij u te zijn, dat is het mooiste. Dat is het fijnste. Want dan horen we uw stem. Uw stem die tegen ons zegt, jouw zonden zijn vergeven. Heere God, we danken u voor die boodschap van vanmiddag. We danken u voor de boodschap dat we elkaar mogen dragen in geloof. En dat we elkaar ook mogen brengen bij u. Heere, zo was het een dienst met veel indrukken. We hebben een mooi lied gezien en misschien herkenden we ons daar ook al in. Het is niet altijd gemakkelijk als we op school zijn. We kunnen dwarsgezeten worden dat we christen zijn. We kunnen dwarsgezeten worden omdat we er toevallig anders uitzien. Heere God, dan hebben we ook mensen nodig die ons dragen. Mensen die ons vriendschap bieden. We hebben het dit jaar met catechisatie ook over vriendschap gehad. Hoe belangrijk dat is, dat je vrienden hebt. Echt vrienden. En we danken u dat we die vrienden ook mogen hebben hier in deze gemeente. Dat we vrienden mogen hebben op de celgroep. Dat we vrienden mogen hebben bij catechisatie. En dat we er op die manier ook voor elkaar mogen zijn. We danken u voor alles wat er dit jaar ook gebeurd is in het hele jeugdwerk. Te beginnen bij de allerkleinste op de oppas. Tot aan WWI. En alles wat er tussenin zit. Zoveel jongeren, zoveel jeugd van onze gemeente. En we zijn bij u aan uw voeten geweest. We hebben mogen horen over wie u bent, Heer Jezus. En daar danken wij u voor. Het is niet altijd leuk om naar catechisatie te gaan. Het is niet altijd leuk om naar de kerk te gaan. Maar als we doorhebben, Heere, dat we bij u komen. En dat we bij u, Heer Jezus, op de mooiste plek zijn. Dan is het gewoon goed om dat te beseffen, dat het niet altijd leuk is, maar wel fijn om bij u te zijn. We danken u voor het inkijkje dat Lennart gaf in hoe het de afgelopen tijd is gegaan bij WWI. We danken u voor alle andere berichten die we mochten horen van ander jeugdwerk. Dat er celgroepen online zijn geweest. Dat de Hoeksteen, dat Josia Hadassa allemaal dingen online hebben gedaan. En elkaar op die manier ook hebben vastgehouden. We danken u voor dat stukje creativiteit ook van de leiding. En dat ze op die manier ook er voor onze jongeren mochten zijn. We danken u voor alle andere dingen die er gebeurd zijn in de gemeente. Een kaartje sturen. Boodschappen doen voor elkaar. Tegelijkertijd weten we ook dat er mensen vereenzaam zijn. Dat het ook niet allemaal vlekkeloos gelopen is. Dat ook, zoals dat Lennart aangaf, de band wel wat minder werd met elkaar. Dat we elkaar alleen maar online spraken. En zo bidden wij u of we met elkaar vast kunnen houden als hele gemeente. We danken u voor alle activiteiten die daar ook voor worden bedacht. Dat er ontmoetingen gaan komen. En dat we volgende week ook met 100 mensen naar de kerk kunnen gaan. We kunnen zo vaak tegen al die beperkingen opkijken. Maar wat hebben we veel zegeningen van u gekregen. We danken u voor deze dienst. Voor alle woorden die gesproken zijn. En we bidden u. Wilt u met uw geest spreken in ons hart. Dank u voor wie u bent. Grote God, onze Vader. Dank u wel, Heere Jezus, dat u aan het kruis bent gegaan voor onze zonden. Dank u wel, Heilige Geest, dat u in ons hart woont en dat u ons wil helpen om te geloven. Samen willen wij bidden het gebed dat de Heere Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er zal er nu een moment zijn waarop er gecollecteerd gaat worden. Of tenminste, dat gaat aan het einde van de dienst gebeuren. Kijk, het staat al op het scherm. Nadat u dit gezien heeft, willen we gaan staan en dan gaan we met elkaar het geloof belijden. En dat doen we met elkaar. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruist, gestorven en begraven, nedergedaald in de hemel. Derde dagen is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding van de geest. Als laatste willen we een lied zingen. U roept ons samen als kerk van de Heer.
Realiseer je wel dat wat jullie denken en de intentie waarmee jullie de liederen meebeleven, dat dat ons helpt om die lof bij God te brengen. Als jullie afdwalen, dan wordt het voor ons ook lastiger. Tenminste, zo voel ik dat. Het geldt niet alleen voor jullie, het geldt voor iedereen in de kerk. Als jullie gefocust zijn, dan kunnen wij ook die lof van jullie beter bij God brengen. Maar dank, ik vind het tof dat jullie er zijn. Blij om jullie te zien.
Eenheid en vrijheid ontmoeten elkaar.
Hartelijk dank voor jullie muzikale bijdrage. Brent, Jarek, eerste keer. En ik hoop dat er nog heel veel keren zullen volgen. Ja, dan zul je misschien wel wat groter worden achter de drumstel. Ik bedoel, Brent hoeft niet heel veel groter te worden. Maar dan zien we daar straks iemand helemaal tekeer gaan op de drumstel. Dus het moet helemaal lukken. Brent, jij ook hartelijk heel erg bedankt. En volgende keer... graag weer meedoen. Jullie ook heel hartelijk bedankt. En ik denk dat we alleen maar de Heere God daarvoor mogen bedanken. Want hem komt alle eer toe. We bidden om de zegen van de Heere. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons uw vrede. Amen.
goed hoor.
Goed gedaan, jongen.